U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de laatste dag van juli, de laatste dag van de maand toegewijd aan het kostbaar bloed. En in de vorige uitzending heb ik gesproken over die werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het sacrament, in zijn lichaam, in zijn bloed dat aanwezig komt op het altaar. En ik heb toen ook gesproken over het gebruik van de tongcommunie en de handcommunie. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Zoals we weten, de tongcommunie was van oudsher de enige vorm. En de handcommunie is pas in de jaren 60 ontstaan. En die handcommunie die is natuurlijk inmiddels wijdverbreid in heel de wereld. Dus dat mensen op de hand de communie ontvangen. Maar is eigenlijk nooit als zodanig ingevoerd door Rome. Het is wel op verschillende plaatsen goedgekeurd. Maar de aansporing is wereldwijd nog steeds vanuit Rome dat de tongcommunie eigenlijk toch de voorkeur heeft. En dat heeft een geestelijke kant. Het zou het geloof verdiepen. Maar het heeft ook een praktische kant. De kans dat er stukjes van de heilige hostie, dat noemen we met een mooi woord partikels, dat die verloren gaan, is gewoon veel minder groot. Op het moment dat je de communie op de tong legt, dan weet je zeker dat ook de hele hostie wordt genuttigd. Op het moment dat je het op de hand legt, dan kunnen er ook kleine stukjes van de heilige hostie afbreken. Ja, en zoals gezegd, we geloven dat die heilige hostie Jezus Christus zelf is. Dus ook een klein stukje van die heilige hostie is de Heer zelf. En dan zou de Heer dus op de grond vallen. En ook een ander praktisch bezwaar is dat in verschillende kerken helaas mensen soms ook gaan lopen met de heilige hostie in de hand. Soms uit onwetendheid, dat ze niet weten wie ze vast hebben en dan het maar mee naar de kerkbank nemen. Helaas gebeurt dat. Maar soms ook moedwillig. Dus dat mensen echt ervoor kiezen om de heilige hostie mee naar huis te nemen voor magische praktijken bijvoorbeeld. En op het moment dat je de communie op de tong uitreikt, is dat ook uitgesloten. Dus het is een geloofskwestie, maar het is ook een hele praktische kwestie. En die twee die zitten heel dicht tegen elkaar aan. En ik wil er vandaag nog wat meer over gaan spreken. Want ik geloof dat dit een ontzettend belangrijk thema is. Dit is geen bijzaak. En ik wil vandaag beginnen met een citaat van die bekende heilige Pierre-Julien Aymar, die wordt wel genoemd de apostel van de Eucharistie. En die zei in zijn tijd het volgende. Hij leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. En hij zei het volgende, en ik vind dat wezenlijk om daar even bij stil te staan. Hij zei, in een eeuw is sprake van vooruitgang of teruggang in de mate waarin het allerheiligste sacrament vereerd wordt. Dus de heilige die spreekt hier niet alleen over de kerk, vooruitgang in de kerk of teruggang in de kerk, nee, de hele eeuw. Dus gewoon heel de wereld gaat vooruit als het allerheiligste sacrament op de juiste wijze vereerd wordt. En heel de wereld holt achteruit als dat niet gebeurt. Nou, dat is een behoorlijk pittige uitspraak. Een prachtige uitspraak ook wel. Want ik geloof ook ten diepste dat dat waar is. En daarom gaan we er vandaag nog wat over spreken. Ik wil vandaag met u nog wat meer gaan spreken over, hoe is dat nou in de loop van de geschiedenis ontstaan? Handcommunie, tongcommunie, er wordt wel eens gezegd, in de begintijd van de kerk was het ook handcommunie. Dus we zijn eigenlijk teruggegaan naar een oud gebruik. Nou, dat is ten dele waar, maar voor een heel belangrijk deel ook niet. En daar ga ik vandaag ook met u over spreken. Nou, voordat we dat gaan doen, zal ik ook vandaag zoals gebruikelijk weer beginnen met een kort gebedje. En ik zal een eenvoudig gebedje bidden dat ik ooit op een gebedskaartje vond in een kapel ergens in Brabant. En ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi gebedje om te bidden, ook tijdens de eucharistische aanbidding, als we echt geknield zijn voor de Heer. Dus ik zal dat gebedje bidden en daarna ga ik met u spreken over dit mooie, belangrijke thema. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Na u komen langs wegen van vertrouwen, is pelgrimeren naar de bron, drinken aan water van heling en troost. Naar u kijken met ogen van verlangen is zoeken naar licht, thuiskomen in een land van warmte en geborgenheid. U ontmoeten van hart tot hart is geven en ontvangen, ruimte vinden, adem, rust, moed en draagkracht, levenszin. Bij u zijn is mens mogen zijn, pijn, verdriet en zorgen dragen. En zoals gij doorheen de dood groeien naar verrijzenis. Amen. Goed, ik had vorige week natuurlijk al een begin gemaakt met het thema van de handcommunie, de tongcommunie. Vandaag dus daar nog wat meer over. Nou, allereerst even die kwestie van, ja, waar komt dat gebruik van het ontvangen van de communie op de hand eigenlijk vandaan? Nou, inderdaad, in de begintijd van de kerk was er op verschillende plaatsen een gebruik dat de heilige hostie in de hand werd gelegd. Maar er zijn heel wat verslagen van, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, waaruit blijkt dat dat niet de praktijk was zoals wij het in onze dagen zien. Tegenwoordig, als kindjes voor het eerst de communie ontvangen, dan is dat bijna altijd dat ze leren dat ze de rechterhand onder de linkerhand moeten houden en dat dan de communie in de linkerhand wordt gelegd en dat ze met de rechterhand dan de communie in de mond steken. Maar dat is nooit gebruik geweest. Dat is een compleet nieuw verschijnsel in onze kerk. Van oudsher, voor zover dus inderdaad sprake was van communie op de hand, was het altijd op de rechterhand. En dat had een betekenis. Rechts in het evangelie zien we is altijd de goede kant. Links, daar worden de bokken geplaatst. Rechts de schapen. Dus het heeft ook met die scheiding te maken. En rechts heeft ook in de liturgie altijd voorrang. Dat zien we op het moment dat bijvoorbeeld de acolieten, de kelk en water en wijn en dergelijke aanreiken. Dan doen ze dat ook altijd van rechts. Of als je je handen vouwt, als je je handen vouwt voor het gebed, dan vouw je ook je rechterduim over je linkerduim. Dus rechts heeft altijd voorrang, voorkeur in de liturgie. En zoals dat dus van oudsher ook. De heilige hostie werd op de rechterhand gelegd. En die werd dan niet met de hand naar de mond gebracht, maar degene die de Heer ontving, die ging dan met zijn hoofd naar beneden. Dus er was eerst een moment van aanbidding, en daarna boog hij het hoofd om van die hand, die als het ware een soort communiepateen was geworden, dus een soort schaaltje waarop de communie ligt, om vandaar dan de communie te nuttigen. Dus je ging met je mond naar beneden om de communie van de hand te nemen. Die praktijk, hoewel dat misschien heel eerbiedig gebeurde, is op een gegeven moment toch afgeschaft. Op alle plaatsen in de kerk. Niet overal tegelijk, maar gaandeweg werd het overal afgeschaft. Omdat het toch vatbaar was voor misbruiken. Wat ik net al zei, stukjes van die hostie konden op de grond vallen. Maar mensen konden er ook mee naar huis gaan. Ze konden de hostie meenemen. En dan kun je misschien denken, wie doet dat nou? Nou, dat gebeurt. Helaas heb ik het zelf ook wel eens meegemaakt met een heilige mis. Je probeert het altijd heel goed in de gaten te houden dat mensen meteen nuttigen. Maar het kan wel eens voorkomen dat je het niet goed ziet of dat het lijkt alsof iemand de communie nuttigt. Maar het intussen toch heeft meegenomen naar de kerkbank. En zo kan het gebeuren dat je soms de heilige hostie terugvindt in de kerkbank bijvoorbeeld. Of dat die mee naar huis wordt genomen en God weet wat er dan mee gebeurt. En dus die kant was toen ook al. Dus dat werd al in de begintijd van de kerk aangekaart en op een gegeven moment, na enkele eeuwen, werd het zelfs volledig afgeschaft. En vanaf dat moment was de handcommunie alleen nog maar toegestaan voor de priester. En paus Benedictus, gewoon onze eigen paus Benedictus, de 16e, die schreef daarover, en dat ga ik even voorlezen, ik vind dat wel heel mooi. Ja, waarom mag een priester nou met de hand de communie nuttigen? Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat zijn handen gewijd zijn om een andere Christus te zijn, om in persona Christi, dus in de persoon van Christus te mogen handelen. Want het priesterschap van Christus leeft voort in de gewijde bedienaren, in de gewijde priesters. Dus zij zijn degene die mogen doen wat Christus zelf ook deed. We zien dat in de biecht bijvoorbeeld, ze mogen zonden vergeven, dat is iets wat alleen aan God is voorbehouden. Maar door die wijding mogen priesters dat ook, ze mogen daarin delen. Dus ze zijn een andere Christus geworden. En als andere Christus, mogen ze dan ook doen wat Christus zelf doet. Nou, paus Benedictus, toen nog kardinaal Ratzinger, schrijft daar het volgende over. En ik lees voor. En juist daarom hoort het ook tot de wezenlijke vorm van het sacrament dat het ontvangen wordt en niemand het zichzelf toedient. Niemand kan zichzelf dopen. Niemand kan zichzelf de priesterwijding toedienen. Niemand kan zichzelf de absolutie geven. In deze ontmoetingsstructuur ligt ook opgesloten dat volmaakt berouw naar zijn wezen niet innerlijk kan blijven, maar verlangt naar de ontmoeting die het sacrament is. Daarom is het niet alleen een vergrijp tegen uitwendige kerkrechtelijke normen, als men de communie van hand tot hand doet gaan en zelf neemt, maar een aantasting van de meest eigen structuur van het sacrament. Dat bij dit ene sacrament alleen de priester zich inderdaad zelf de heilige gave mag aanreiken, wijst op het mysterium tremendum, dus op het enorme mysterie, waarvan hij zich bij de Eucharistie deel mag weten. Namelijk in persona Christi te handelen en tegelijk hem te vertegenwoordigen en een zondig mens te zijn die totaal leeft van het ontvangen van de gave van de Heer. Nou, ik vind dat kardinaal Ratzinger het hier prachtig verwoordt. Dus op het moment dat je zelf de hostie neemt, dat zie je in sommige kerken, gelukkig steeds minder, maar dat was ooit ook wel een gebruik, dat de ciborie werd voorgehouden en dat de gelovige dan zelf een heilige hostie uit de ciborie kon nemen. Nou, paus Benedictus zegt daar dus over, het gaat in tegen de wezenlijke structuur van het sacrament. Want wat is het sacrament? Het sacrament is een gave, het sacrament is iets dat je ontvangt. Zoals je de absolutie ontvangt in de biecht en zoals je het doopsel ontvangt, zo ontvang je ook de Eucharistie. Dus het is niet iets wat je neemt. Nou, wezenlijk punt dus. En ik wil nog een ander citaat aanhalen en dat is veel ouder dan dat van paus Benedictus. En dat is namelijk een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. En dan gaan we even terug naar de begintijd van de kerk. Want ook hij spreekt hier al over. Hij spreekt over wat betekent het precies als je de communie ontvangt en in hoeverre kunnen we daar ook bewust van zijn. En hij maakt dan een verwijzing naar de profeet Jesaja. U kent de profeet Jesaja, die heeft heel wat visioenen gehad. En een van die visioenen is dat hij ziet dat een engel van het altaar een gloeiende kool neemt. Nou, en Johannes Chrysostomus die spreekt daarover die gloeiende kool, dat is de communie zelf. Hè? En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, en wat is het wonderlijk als gij bij de seraf staat, omdat God u immers toestond aan te raken wat de serafs niet durfden aan te raken. Maar een van de serafs, zo staat er geschreven, vloog op mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Dat altaar is een beeld van dit altaar. Dat vuur is een beeld van dit geestelijke vuur. Maar de serafs waagden het niet met de hand aan te vatten, maar met de tang. Maar gij ontvangt met de hand. Als gij nu de gaven waar het hier om gaat naar hun waardigheid beoordeelt, dan zijn deze nog hoger te waarderen dan wat de serafs namen. De serafs, dus waar Johannes Chrysostomus over spreekt, dat zijn de serafijnen, de engelen. Dus hij maakt die prachtige vergelijking tussen dat visioen van Jesaja, dat gloeiende kooltje op het altaar. Dat is als de heilige hostie, het vuur van God dat vlees wordt, de liefde van God die vlees wordt, die op onze tong wordt gelegd. En dan hebben we het over de vierde eeuw, dus dan gaan we een hele tijd terug in de kerkgeschiedenis. Toen werd dit al gezegd. Nou, uit diezelfde tijd ongeveer, iets daarvoor zelfs nog, wil ik ook nog een citaat lezen van Cyrillus van Jeruzalem. En die maakt dan de geweldig mooie vergelijking tussen goudstof en de kleine partikeltjes die van de hostie kunnen afvallen. De kruimeltjes die op de hand kunnen vallen. Hij maakt dan de vergelijking met goudstof. Dus als je goud zou hebben en daar zouden wat stukjes van afvallen, hoe zou je daarmee omgaan? Nou, hij zegt dan het volgende. Heilig zorgvuldig uw ogen door het contact met het heilig lichaam. Ontvang het dan. En zorg ervoor dat gij er niets van verliest. Want als gij er iets van verliest, dan is dat alsof gij een van uw eigen ledematen zou verliezen. Zeg me eens, als iemand u goudstof zou geven, zoudt ge dat dan niet heel voorzichtig vasthouden en oppassen dat ge er niets van verliest en geen schade leidt? Zult ge dan niet nog veel voorzichtiger omgaan met wat waardevoller is dan goud en edelstenen, om te zorgen dat ge geen kruimel ervan laat vallen? Nou, dus ook Cyrillus van Jeruzalem, die is heel duidelijk dat zelfs die kleine partikeltjes zo kostbaar zijn, kostbaarder dan goud en edelstenen, dat we alles op alles moeten zetten om daar niks van verloren te laten gaan. Nou, waarom sta ik hier zo uitgebreid bij stil? Ik geloof dat we deze gebruik van de handcommunie, het is toegestaan nogmaals. Dus het is niet dat u een overtreding begaat als u op de communie de hand ontvangt. En nou goed, ik hoop dat als u op de communie de hand ontvangt, dat u inderdaad wel heel veel zorg draagt voor ook het nuttigen van de partikels op de hand. Maar nogmaals, de kerk geeft dus voorkeur aan die communie op de tong. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het mijn persoonlijke geloof ook veel verdiept heeft. Ik was seminarist, ik was die tongcommunie helemaal niet gewend. Ik ben opgegroeid in een parochie, een gewone doorsnee Nederlandse parochie om het zo te noemen. En daar was de handcommunie gewoon het gebruik. En ik zag daar verder ook geen probleem in. En ik kwam op het seminarie en op een gegeven moment gaandeweg, omdat ik zag dat andere seminaristen dat ook deden, ben ik gaan nadenken over, ja, waarom doen ze dat? En zal ik dat zelf ook eens proberen? En inderdaad, op een gegeven moment heb ik die stap gezet. En vanaf dat moment heb ik ook een hele nieuwe, andere relatie gekregen met Jezus in de communie. En juist omdat je hem ontvangt, hè, als geschenk, zonder dat je je handen uitstrekt naar hem. Juist vanwege het feit dat je knielt, hè, dat je ook erkent van, het is mijn Heer en mijn God, de Allerhoogste Heer, die komt nu tot mij. Ik kniel voor hem. Hè, ook dat moment van knielen, wat bevestigt dat we geloven dat hij er werkelijk aanwezig is. Het heeft mijn geloof verdiept. En ik durf te beweren dat niemand die stap zet, hè, van de handcommunie naar de tongcommunie, dat hij iets anders zal beweren. Want ik geloof dat iedereen uiteindelijk die ervaring zal hebben. Hè, dat het je geloof verdiept en dat het je als het ware een nieuwe, meer afhankelijke relatie geeft tot God. Hè, hij is de gever, hij is de schepper. Wij zijn de ontvangers, wij zijn de schepselen. Goed. Dus, nou ja, ik was dit vorige week begonnen. Ik had dit thema aangesneden als iets waar u ook in de vakantie wat over kunt nadenken, hè, over kunt mediteren. En misschien wel overwegen om inderdaad zelf ook die stap te zetten, hè, om dat eens te proberen als u dat niet doet. Dus nogmaals, het is geen veroordeling of iets dergelijks. Hè. Het gebeurt op vele plaatsen in de kerk. En ja, de kerk heeft het nou eenmaal goedgekeurd. Maar probeer al deze overwegingen die u vandaag gehoord heeft, probeer die toch eens te laten landen en probeer dan in gebed dit thema met de Heer te bespreken. Goed, dan wens ik u een hele mooie, goede vakantie toe. En ik hoop u snel weer te ontmoeten hier voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.